Zo, goedemorgen allemaal. Goed om hier weer te zijn en om samen met jullie de Bijbel te openen. En dat wil ik vandaag met jullie doen in Efeze 2. Efeze 2. En ik wil het er met jullie vandaag over hebben van ja, waar komen we vandaan? Wat heeft God ons gegeven? En waar gaan we naartoe? En hoe leven we daar nu uit? Nou, en dat in het kort samengevat en dat willen we dan behandelen vanuit Efeze 2, vers 1 tot 10. En daar staat dan het volgende. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij alle voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen, en wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, door de overtredingen met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Omdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Niet uitwerken opdat niemand zou roemen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dit gedeelte kun je eigenlijk wel in drie stukken opdelen. Het eerste gedeelte vind je dan min of meer terug van, ja, wat is de oorspronkelijke staat van de gelovigen? En dat is die van nature dood is voor God. Van nature leeft hij eigenlijk in een, ja, je zou het wel kunnen zeggen, in een staat van ellende. En van zinloosheid en van nutteloosheid. En dan als je naar het vervolg van het gedeelte kijkt, hè, in vers 1, vers 3 gaat het daar een beetje over, en als je dan vanaf vers 4 tot 9 kijkt, dan vind je daarin terug hoe God ons als gelovigen verlost heeft. Hoe hij dat gedaan heeft, de manier waarop dat gebeurt. En tot slot in vers 10 kun je onze bestemming terugvinden. Nou ja, meer eigenlijk ons doel waarvoor we hier op aarde zijn. Wat er van ons verwacht wordt, wat onze taak is. Nou, allereerst vers 1 tot 3. Daarin vinden we terug dat de gelovige van nature dood is. Hè? En dan begint het met ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonde. En daar spreekt Paulus, zo zou je kunnen zeggen, tot de gelovige aan wie hij deze brief schrijft. Het is niet helemaal zeker of dat ook echt Efeze is geweest. Het zou ook kunnen zijn dat het een rondzendbrief is geweest in Klein-Azië, hè, waar Efeze lag. En die toehoorders zijn dan waarschijnlijk gelovigen uit volken geweest. En Paulus schrijft dan vanuit het oogpunt van dat hij en zijn medegenoten een Joodse achtergrond hebben. Kijk, maar dat vind je ook in vers 11 terug van Efeze 2. Bedenk daarom dat u, en daar spreekt hij zijn toehoorders aan, die voorheen volken was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees die met de hand gebeurt. Goed, in ieder geval spreekt hij die gelovigen aan die voorheen niet geloofden, maar tot geloof gekomen waren. Maar voordat ze tot geloof kwamen, ja, was het niet best met hen gesteld. Ze leefden een leven waarin ze vooral leefden in ongehoorzaamheid, in slechtheid. En eigenlijk zou je het wel kunnen samenvatten als een leven vanuit egocentrisme. Een leven waarin je eigen begeerten, waarin je eigen gedachten, waarin je eigen lusten centraal stelt. Nou, en dat is de mens van nature. De mens is van nature heel egoïstisch. Denkt alleen maar aan zichzelf, leeft om zichzelf. En ja, de wereld, dat is de wereld zoals hij die ziet, zoals hij die beleeft. En ja, dat, ik zie dat eigenlijk ook wel, hè, in alle dag terug. Hè. Kijk maar eens op televisie naar die praatprogramma's. Ja, en dan gaat het toch vooral om ego's die zichzelf daar willen laten zien. Ik mag graag sport kijken, maar is bij oefenen van topsport eigenlijk ook niet iets verschrikkelijks, egoïstisch, waarin je alleen maar bezig bent met dat jij wint, hè, van anderen. Ten diepste is dat natuurlijk ergens wel zo. Maar ja, zo zitten mensen ook in elkaar, ook het carrière maken en al dat soort dingen. Het is toch een beetje mijn persoonlijke ontdekking uiteindelijk in de afgelopen jaren geweest, als ik dan zo de Bijbel lees, dat het uiteindelijk wel toch Gods bedoeling is, niet dat wij onszelf op een voetstuk zetten, niet dat we zelf carrière maken, niet dat we zelf namaken op deze aarde. We zien waar dat toe heeft geleid bij de torenbouw van Babel, ze wilden het namaken, maar dat het uiteindelijk Gods bedoeling is dat wij als gelovigen dienen, dienstbaar zijn, een dienstbaar leven leiden. En ik weet nog, toen ik begon met spreken, dat vind ik wel een aardig voorbeeld, daar was ik altijd heel zenuwachtig voor. Maar ik had altijd het idee dat ik mijzelf moest bewijzen. Zie daar, egocentrisme, jezelf bewijzen. Ik moet zeggen dat ik de laatste jaren niet meer zenuwachtig ben, omdat ik zoiets heb van, ja, wat is uiteindelijk de insteek wat je hier komt doen? Nou ja, je bent uiteindelijk, hè, zijn we uiteindelijk allemaal, op onze manier, uiteindelijk ben je een dienaar van het woord. Dien je het woord. En dat geef je naar beste kunnen door, hè. Ook met alle gebreken die je hebt. Ja, en als het een keer minder gaat, nou ja, het zij zo. God komt uiteindelijk wel tot zijn doel. Nu, de mens is dus van nature egoïstisch. En die gelovigen, hè, die leefden voordat ze tot geloof kwamen ook vanuit dat egoïsme. Ze leefden net als alle andere mensen onder de macht van de zonde en waren bestemd tot het oordeel van de eindeloze dood. Ja. En dan kun je uiteindelijk ook wel zeggen, als je deze eerste drie versen zo leest, hè, de niet geredde mens kan niets goeds doen en is ten dode opgeschreven. Dat is de staat van de mens zoals die van nature is. En dan komt er gelukkig een maar. Hè. Maar is bij ons meestal negatief, dan krijg je meestal gezeur. Maar bij God komt er dan iets moois. Maar God die rijk is in barmhartigheid. God had medelijden. God had empathie. Had sympathie voor die zondige mens. En eigenlijk zou je daar ook wel weer een weg in kunnen vinden van, ja, hoe kunnen wij nou vanuit het egocentrisme, vanuit het egoïsme komen en tot Gods eer gaan leven, een dienstbaar leven leiden? Nou, dat begint misschien wel met sympathie, met mededogen, met medeleven naar de ander te kijken en van daaruit liefde voor die ander op te brengen. Maar dat begint bij God. God is daarin ons voorbeeld. En God begon daar al mee, hè, toen wij nog zondaars waren. Maar God die rijk is in barmhartigheid, en dan komt het, heeft ons door zijn grote liefde, en we weten allemaal dat staat agape, dat is onvoorwaardelijke liefde. God had onvoorwaardelijke liefde, en met die liefde heeft hij ons lief gehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen. Ja, we stonden lijnrecht tegenover God, met Christus levend gemaakt. Ja, die mens is van nature dood, is ten dode opgeschreven. Zijn einddoel is alleen maar de dood. Maar God heeft die mens levend gemaakt. En daarmee moet je het eigenlijk zien, geestelijk levend gemaakt. Want we moeten natuurlijk nog steeds sterven. We leven natuurlijk nog steeds in een lichaam, hè, ja, wat aan de vergankelijkheid onderworpen is. En ja, naarmate je ouder wordt, hè, dan krijg je ook wel kwaaltjes of soms krijg je te maken met ziekte. Ja, je krijgt uiteindelijk allemaal te maken met het verval van die uiterlijke mens. De neergang van jezelf als mens. Maar we zijn in ieder geval met Christus levend gemaakt. En dat is een geestelijk gegeven. We zijn geestelijk met Christus levend gemaakt. We kunnen in dat opzicht weer tot God komen uiteindelijk. En hoe dat is gebeurd, en dat is dan mooi om te zien, hè, dat vinden we in vers 5. Uit genade bent u zalig geworden. Dat vinden we in vers 8 nog een keer staan. Uit genade. Het is een onverdiende gunst. Het is een cadeau wat wij krijgen. Een cadeau wat God de mensheid aanbiedt. En een cadeau dat je aan mag nemen. Op het moment dat je dat aangenomen hebt, dan mag je weten, ja, ik ben gered. Ik ben geestelijk uit de dood opgestaan. Ik mag met God leven. En dan gaat dat verder in vers 6. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. En dit is toch ook wel een bijzonder vers. Want wat we hierin terugzien, is dat we eigenlijk overgegaan zijn van wereldburgers naar hemelburgers. Uiteindelijk hebben we, je zou het kunnen zeggen, we hebben eigenlijk een soort dubbel paspoort gekregen. Ja, natuurlijk zijn we nog wereldburgers. We leven op deze aarde. We zijn mensen van vlees en bloed. We voelen ons ook nog verbonden met deze aarde. We voelen ons ergens ook nog wel verantwoordelijk. Maar ons belangrijkste burgerschap is hemelburgerschap geworden. We zijn leden van Gods hemelse koninkrijk geworden, zo zou je het kunnen zeggen. We zijn ook geestelijk, zou je kunnen zeggen, in de hemel geplaatst. En Paulus die schrijft er ook elders nog wel over. Kijk maar eens mee in Filippenzen 2 vers 20. Filippenzen 2 vers 20. En hier zie je een stukje identiteitsvorming van ons. Hè? Van ja, waar kom je vandaan, waar ga je naartoe? En als ik kijk naar mijn vleeselijke afkomst, mijn natuurlijke afkomst. Ja, dan weet ik dat heel veel van mijn familie in de buurt van Alphen aan den Rijn, eigenlijk een beetje meer in Noorden en Nieuwkoop, tenminste van mijn vaders kant, is opgegroeid. Mijn opa, zijn vader was rietsnijder. Nou ja, het was allemaal niet vele rijken, niet vele edelen. Ah, dat is wel aardig om te weten. Maar je hebt er uiteindelijk nog een afkomst bij gekregen, namelijk een hemelse afkomst. En daarin weet je dat je uiteindelijk uit God geboren bent en dat je plek nu in de hemel is. En dat je burgerschap nu ook in de hemel opgetekend staat. In wezen hebben we een dubbel paspoort, zo zou je kunnen zeggen. En daarbij is het belangrijkste paspoort het hemelse paspoort. Want als we sterven, ja, dan raak je je aardse paspoort kwijt. Maar wat dan nog blijft, is het hemelse paspoort. Nou, laten we eens even kijken wat er staat in Filippenzen 3 vers 20. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker, de redder, verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. En eigenlijk is dat die verwachting, die dat is vanuit het burgerschap. We hebben vannacht verwachting vanuit dat burgerschap, dat wij onze redder, de Heer Jezus Christus, ooit in de toekomst mogen ontmoeten. Nou kun je daar ook nog Colossense 2 vers 2 en 3 naast leggen. Colossense 2 vers 2 en 3. Nee, Colossense 3, vers 2 en 3. Ik vergis me. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Nou, wat een mens je ook aandoet, wat je ook gebeurt en hoe je lichamelijk ook aftakelt, hier kan geen mens aankomen. Want je mag weten dat het leven, je daadwerkelijke oorsprong met Christus verborgen is in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is mooi te weten, Christus is ons leven, Christus heeft de dood overwonnen. En dat betekent dat wij als gelovigen hoeven te mogen weten dat we geestelijk nooit hoeven te sterven. Nou, dan gaan we weer even terug naar Efeze 2. En daar hadden we het dus over van, ja, wat heeft God ons gegeven? Nou, hij heeft ons uit genade, uit een onverdiende gunst, heeft hij ons gered. Hij heeft ons geestelijk weder levend gemaakt. En we zijn ook in de hemel gezet. We zijn hemelburgers geworden. En dan lezen we verder in vers 7. En daar zie je uiteindelijk een beetje de toekomstvisie die er voor ons is. Opdat hij in de komende eeuwen, opdat God in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over onze Christus Jezus. Je zou eigenlijk kunnen zeggen van ja, daar in de toekomst, daar zal het zo mogen zijn dat wij in de hemel mogen stralen. Ja, niet omdat we zelf bereikt hebben, niet omdat wij zelf zo fantastisch zijn. Nee, we mogen een toonbeeld zijn van Gods genade. Je zou eigenlijk een beetje populair kunnen zeggen, ja, God gaat met ons shinen. Hè? Zo kun je dat eigenlijk een beetje zien. Hè? Tegenwoordig wil je ook allemaal shinen. Je kijkt maar naar al die YouTube-filmpjes. En dan zie je allemaal van die mensen die daarin populair willen zijn. En ik zie het bij mijn jongste dochter, die is 13 in de klas. Heb je ook van die meiden die er van die filmpjes maken. Nou ja, dan moeten ze er mooi op staan. Nou, gelukkig mijn jongste, die maakt ook wel eens een filmpje. Maar die maakt zichzelf vooral ook volkomen belachelijk om zichzelf te relativeren. En dat doet ze bewust, dat vindt ze leuk. Die neemt zichzelf niet zo serieus, gelukkig. Hè? Maar ja, dat is shinen. Nou ja, wij zullen later in de toekomst zullen we shinen. Alleen is dat door God. En dat is wat er zal gebeuren. God zal laten zien aan de daar aanwezige machten in de lucht. Misschien toch ook nog wel mensen die in de toekomst op aarde leven. We weten niet exact hoe het gaat. Hè? Vroeger hadden we, als ik nog aan te denken heeft, toen ik 20 jaar geleden wat meer bijbelstudie ging doen, had ik zo'n boek met een bijbelspanorama. Er stond helemaal uitgetekend hoe alles zal gaan. Ja, ik zet daar toch een beetje mijn vraagtekens bij. Ik weet niet of we het allemaal zo exact kunnen bepalen. Maar er zal in ieder geval wel een toekomst komen, dat weet ik wel zeker. Waarin we in Gods heerlijkheid zullen zijn en waarin God zal laten zien van kijk eens, dit doe ik voor de mensheid, dit heb ik voor de mensheid gedaan. Nou, dan gaan we naar vers 8. Ja, en dan wordt nogmaals een keer benadrukt dat het niet uit eigen werken is, dat het niet uit eigen kracht is, maar dat het ons behoud een gift van God is. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof en dat niet uit u, het is de gave van God. Uit genade bent u gered, door het geloof. Ja, dat geloof is iets wat niet te grijpen is. Hè. In deze tijd gaat het allemaal om de reden. Hè. Alles kunnen verklaren, alles kunnen bewijzen. En toen hebben we God, hebben we daarom, hè, onze samenleving zet God steeds meer aan de kant. Of we zeggen van ja, God bestaat niet. Of we zeggen van ja, we weten het niet. Ja, dat is de reden. Maar het geloof overstijgt de reden en het geloof leert ons God kennen. En er staat ook in de Bijbel van ja, wie tot God wil komen, hè, die moet geloven dat hij bestaat. Ja, je kunt God met de reden heel moeilijk bevatten, je moet daarin geloven. Nou, en het is ook door dat geloof dat je mag weten dat je gered bent. Nou, het is wel goed om dat nog iets meer uit te diepen, hoe die redding gestalte heeft gekregen. Allereerst lezen we in vers 9 dat het niet uit werken is, opdat niemand zou roemen. Nou, ik kan niet zeggen van, John, moet je nou eens zien, ik ben zo'n goed mens en daarom heeft God mij lief gehad en hè, mag ik in de hemel komen. Het is niet uit werken. Ik ben zelf niet tot enig goed in staat van nature. Nee, het is een gift van God aan een waardeloze mens die we het allemaal van nature zijn. Het is ook nog wel eens goed om naar Romeinen 11 te gaan. In Romeinen zie je echt de basis ook beschreven worden van hoe de mens ook gered wordt, hoe God dat doet. Romeinen 11 vers 6, dat is overigens wel een gedeelte wat over Israël gaat. Maar ik denk dat je dat vers toch wel in een beetje in algemene zin hè, ook kunt bekijken. Want daar wordt in ieder geval iets over genade gezegd. Hoe God zijn genade aan zijn volk Israël betoont. In die hoofdstukken van Romeinen, Romeinen 9 tot 11. En als lezen we in Romeinen 6 vers 11... En dan gaat het over de verkiezing van Israël, maar als het door genade is, die verkiezing van Israël is door genade, is het niet meer uit werken. Anders is genade geen genade meer. En als het uit werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer. Ja, dan maakt Paulus toch wel heel duidelijk hè, dat hij zegt van ja, je bent, hè, Israël is behouden uit genade. Het is een onverdiende gunst. Hè. Wat was dat Israël? Ja, dat is een klein volkje. Ook nu nog een vervolgd volk. Een volk dat het moeilijk heeft. Nog steeds is er sprake hè, van antisemitisme. En dat soort dingen meer. En God kijkt naar dat volkje om. En een volkje dat ging ook behoorlijk de mist in, zo lezen we elders in de Bijbel. Maar God kijkt niet naar hun werken, van wat zij zelf zijn, wat zij doen. Nee, hij redt ze. En vanuit genade, een onverdiende gunst. Nou, het is ook nog aardig om even naar Romeinen 10 vers 6 te gaan. Romeinen 10 vers 6. Ja, ook daar kun je dan weer zeggen van ja, hè, kun je zelf naar de hemel opklimmen? Kun je zelf je heil bewerken? Nou, dan zien we het volgende. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen, dat is Christus naar beneden brengen. Nou, dan denk ik gelijk alweer heel letterlijk. Van hoe ver komen wij de kosmos in? Nou ja, we zijn tot de maan geweest. We sturen wat zondes naar Mars, maar daar zit niemand in. Maar de verste mens is op de maan geweest, zeg maar. Sommigen zien dat weer als een conspiracy. Maar goed, laten we er even van uitgaan dat we daar echt geweest zijn. Dan gaan we vandaag niet over conspiracies hebben. Ja, en als je dan even vanuit gaat wat de wetenschappers zeggen, hoe groot het heelal is. Ja, natuurlijk kunnen we ook daar weer over discussiëren. Maar laten we gewoon even aannemen wat de wetenschap zegt, dat ze in dat opzicht een beetje gelijk hebben. Ja, dan zijn we nog maar zo'n klein stukje op een oneindigheid geweest. Hoe kunnen we dan zelf tot de hemel ingaan? Hoe kunnen we daar zelf naartoe opklimmen? Ah, dat is dus een onmogelijkheid. En er wordt ook nog gesproken dat het door het geloof is. Is dat door mijn eigen geloof? Nou, ik ben soms zo kleingelovig, ik ben soms zo twijfelachtig. Hè? En door alles wat je in de wereld om je heen ziet, wat er geroepen wordt. Hè, dan kun je soms aan het twijfelen gebracht worden. Je kunt soms ook zoiets hebben van, ja, weet je, ik geloof wel, maar ik ga iedere keer toch weer opnieuw de fout in. En ik leef er niet altijd goed na. We gaan daar straks wel over hebben hoor, van, hè, hoe je daar verder in kan staan. Nou, dan is het gelukkig een troost om te weten dat het niet op grond van ons eigen geloof is. Nee, we gaan maar even naar een ander gedeelte. Maar dat het is op grond van het geloof van Jezus Christus. En dan gaan we naar Galaten 2, vers 15. En zo mag je als het ware, ja, toch ook wel weten. Eigenlijk gewoon zeggen van, ja, ik mag iedere dag opnieuw beginnen. Voortbouwend op dat fundament van het behoud van Jezus Christus. Dat eens gelegd is en dat ik daaruit mag leven. Galaten 2, vers 15 en 16. Nou, ook hier weer even het onderscheid tussen Paulus en zijn medestanders die de Joden zijn. En ja, dan zijn toehoorders. Wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, uit de volken, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof, en dan moet er eigenlijk niet staan in, van Jezus Christus. Maar door het geloof van Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Door het geloof van Jezus Christus. Wat houdt dat in? Nou, dat is het geloof dat Jezus Christus liet zien toen hij naar deze aarde kwam, toen hij gehoorzaam was, tot aan de dood van het kruis. En in geloof ook stierf en vanuit dat geloof ook door de Vader werd opgewekt. Het geloof van Jezus Christus. En ons kleine, ons onvolkomen, ons zo beperkte geloof mag inhaken op dat volkomen geloof van Jezus Christus. En op grond van dat geloof mogen we ons behouden weten. Dus ons kleine geloofje mag inhaken op dat volkomen geloof van Jezus Christus. En ook dat is dan weer een troost om te weten. Uit genade behouden, een onverdiende gunst. En ons kleine geloof mag inhaken op dat geloof van Jezus Christus. Je ziet het ook bij Abraham. Hè? Abraham geloofde in God en het werd hem tot gerechtigheid. Er staat er gerekend. Er staat niet dat het gerechtigheid was, dat geloof van Abraham. Nee, het werd tot gerechtigheid gerekend. Het is alsof je ergens gaat betalen en je koopt daar een hele mooie, dure auto van een paar miljoen. En je komt aan met een euro en dan zegt die autohandelaar, ja, dat doen ze natuurlijk niet. Je geeft die euro, nou, ik reken het voor die 5 miljoen of voor die 500.000, weet ik veel hoe duur die auto is. Dat is het. Eigenlijk, je komt aan met iets wat tekort is. Maar maak het goed met je. Dat is wat God doet. En dat gebeurt hier door het geloof van Jezus Christus. Dat vinden we ook nog in vers 20 staan. Galaten 2 vers 20, hè, zo'n bekend vers. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef. Nee, ik ben niet meer die egotripper. Tenminste, dat probeer ik niet te zijn. Maar Christus leeft in mij. Ik probeer naar Christus wil te leven. En ja, wat deed Christus? Ja, dienen. Hij kwam om te dienen als een knecht, hè? Dat staat ook in zo'n lied in Opwekking. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, ja, ik heb er nog wel met dit lichaam te maken. En dat vind ik soms verschrikkelijk lastig. Want in dat lichaam leeft ook nog wel die zonde en die probeert aan mij te trekken. En ik doe ook nog wel verkeerde dingen. Maar ik mag wel weten dat ik de kracht van Gods geest heb gekregen. En dat ik ook uit één zekerheid mag leven. Namelijk, ik leef door het geloof, en daar staat er dan ook weer niet in, maar van de Zoon van God. Ik leef door het geloof van de Zoon van God. Ik leef vanuit Gods kracht. Dat is wat ik doe. Dat is wat ik doe. En het is niet meer mijn eer, maar het is Gods eer. Hè? En daar probeer je je leven naar in te richten. Nou, dan gaan we weer even terug naar Efeze 2. En dan gaan we naar het 9e vers. Daar hebben we eigenlijk al net bij stilgestaan. Hè? Ja, het is niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Ja, gelovigen kunnen niet arrogant zijn dat ze behouden zijn. Ja, soms hoor je nog wel eens mensen zeggen van, ja, weet je, het aannemen van Gods geloof tot geloof komen, ja, weet je, dat is dan ook, dat is wel een eigen werk. Dus je doet er wel iets zelf voor. Ik vind dat zelf niet zo heel erg logisch. Als iemand mij nou een cadeau geeft, ja, en iemand geeft me een heel waardevol cadeau. Die geeft mij die Ferrari of die weet ik voor wat. Is het dan mijn eigen verdienste dat ik dat, aanneem? Is het dan zo geweldig van mij dat als ik dat cadeau aanneem, dat ik me daarin kan beroemen? Kan ik dan zeggen van, jongens, ja, ik krijg dat cadeau, kijk eens wat ik nou bewerkstelligd heb. Ik heb zomaar, en dat heb ik allemaal zelf voor elkaar gekregen, die auto gekregen. Ja, dat is natuurlijk een beetje krankjoren. Het aannemen van Gods genade, daar kun je niet in beroemen. Daar kun je niet van zeggen van, kijk eens, wat is dat nou fantastisch van mijzelf. Ja, is geen reden om arrogant daarin te zijn. Nou ja, dat is wat God dan voor ons heeft gedaan, als je hierin terugkijkt. He? Onze redding is een onvoorwaardelijke gift vanuit onvoorwaardelijke liefde van God. En daarin komt geen eigen inzet kijken en er is geen reden tot trots. En dan komen we uiteindelijk aan bij vers 10. En daar vinden we eigenlijk een beetje in terug van, ja, wat vraagt God nu van ons? Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En eigenlijk vinden we in dit gedeelte twee bestemmingen terug. Onze eindbestemming, daar hebben we in vers 7 over gelezen, hè, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen, door de goede tierenheid die over ons is in Christus Jezus. Maar in vers 10 vinden we uiteindelijk terug van, ja, van wat is nou de bedoeling nu met ons leven? Hoe leven we ons leven nu? Ik maak wel eens gelovigen mee die zeggen van, ja, weet je, we leven uit genade, we zijn hemelburgers, ja, we zitten hier nu maar te wachten totdat we uiteindelijk komen te sterven. Nou, uiteindelijk is het wel zo dat wij het hemels koninkrijk toebehoren dat nu in de hemel is en dat pas later door Jezus Christus hier zal komen. Ik denk niet dat we het idee moeten hebben dat we hier Gods koninkrijk kunnen oprichten. Dat hebben we al in de Hof van Eden, heeft de mens al die opdracht gekregen, om de aarde te onderwerpen, et cetera, et cetera. En we hebben gezien dat dat helemaal misging, omdat de mens zich liet verleiden door de slang. En ja, nu is er nog een beetje proberen om de schade te beperken. Daar komt het uiteindelijk een beetje op neer. Nee, er is er maar één die straks hier het koninkrijk kan brengen, en dat is de Heere Jezus Christus. En wij behoren nu het hemelse koninkrijk toe. Maar betekent dan maar van, ja, nou ja, hè, het is een mooi lied hoor, maar dat je dan maar heel letterlijk moet zeggen, stil maar, wacht maar. Ik ga met mijn armen over elkaar zitten, ik doe de gordijnen dicht. En dat is het. Zitten we nu in de wachtkamer? Nee, het is heel opvallend als je met name de laatste brieven van Paulus bekijkt. Hè, dat zijn zijn laatste schrijfsels en de laatste woorden van iemand. Hè, die zijn vaak heel belangrijk. Dat hij daar heel erg de nadruk op legt dat de gelovigen ertoe worden opgeroepen om goede werken te doen. Kijk maar eens bijvoorbeeld mee in Titus 2, vers 14. Titus 2, vers 14. Schreef Paulus ongeveer, waarschijnlijk zo'n 63 na Christus, 63, 64 na Christus, na zijn eerste gevangenschap in Rome. Dat is na de handelingen. Nadat Handelingen klaar is, zeg maar. De beschrijving van datgene wat in Handelingen staat. Dit is 2 vers 14. Ja, er staat in vers 13. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Gaan we nu stilzitten? Nee, er staat er in vers 14. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Ja, en dan zeggen sommigen, maar dat is voor in de toekomst. Nou, dat het niet voor in de toekomst is, dan kun je Titus 3 vers 8 wel naast leggen. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, omdat zij die in God geloven ervoor zouden zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Nee, we zitten zeker niet in de wachtkamer, nee, als gelovigen zijn we ertoe bestemd om nu al goede werken te doen. Maar zeggen sommigen dan van, ja, maar dit zijn dan goede werken en ben je dan toch weer niet bezig om daarmee behoud te creëren. Nou ja, nee, dit zijn geen werken om jezelf te rechtvaardigen. Dit zijn goede werken die voortkomen vanuit de ontvangen genade door Jezus Christus. En dan zie je uiteindelijk ook wat er staat in Efeze 2, vers 10, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Dus je doet dat vanuit die hemelse identiteit. Je doet dat geestelijk gezien vanuit die hemelse positie. Maar je leeft hier nog wel op aarde. Je bent als het ware een ambassadeur van Christus. Zo kun je dat zien. We zijn die ambassadeurs van Christus. Bemoeien de ambassadeurs van Christus zich met de wereldheerschappij? Nee. Maar ze dragen wel uiteindelijk de boodschap uit van het land waar zij vandaan komen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werk te doen. En doe je dat dan uit eigen kracht? Nee, want er staat die God van tevoren bereid heeft. God heeft in de noodzakelijke condities voorzien dat wij die goede werken kunnen doen. Hij heeft ons gered uit genade, hij heeft ons de kracht van Heilige Geest gegeven. En in dat opzicht is het dan wel weer even aardig om naar Efeze 4 vers 20 tot 24 te gaan, waar we dat terug kunnen zien. Efeze 4 vers 20 tot 24. En dan gaat het eerst over, die nog steeds vanuit dat egoïsme leven, God niet kennen en voor zichzelf leven. En dan staat er in vers 20, maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens, en dan staat er eigenlijk letterlijk afgelegd hebt. Je hebt die oude mens heb je afgelegd, is afgestorven, die te gronde gaat als door de misleidende begeerte. En dat u vernieuwd wordt, dat is nog een proces wat nu doorgaat in de geest van uw denken. En je moet niet denken als je als gelovige net tot geloof gekomen bent, dat je gelijk helemaal die volmaakte christen bent. Dat is een weg die je gaat. Dat is, je groeit daar steeds meer in. Het is als een boom. En als een boom gaat groeien, dan komen er eerst blaadjes aan, dan komt de bloesem aan, daar hangt nog niet gelijk vrucht aan. Daar gaat tijd overheen. Dat is een proces. Geloven is een groeiproces waardoor jaren heen gaan. En als het goed is, dan gaan daar in de loop van de tijd ook een beetje de scherpe kantjes vanaf. En dan word je als het goed is steeds wat rustiger. Hoef je ook wat minder meer te bewijzen. Kom je er ook steeds, ik vind je ook steeds meer de kracht om rust te vinden in het geloof. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En dan lezen we tot slot nog in vers 24. En u bekleed bent, dat is wat er staat met de nieuwe mens. U bekleed bent met de nieuwe mens. Je hebt die nieuwe mens aan. Je bent die nieuwe mens in Christus. Die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Die nieuwe identiteit, die heb je ontvangen in Christus. Daar mag je uitleven. Dat is een gegeven. Ja, en dan is nog even de vraag van, dit stelde ik eigenlijk net al een beetje. Worden wij uit deze werken behouden? Als je die werken behouden zou worden, we hebben dat net gelezen ook in Romeinen. Als je uit werken behouden wordt, dan zou genade geen genade meer zijn. Er zou genade geen genade meer zijn. Ja, maar zeggen sommigen dan, dat heb ik ook wel eens gehoord, als je dat dan zo zegt, je bent uit genade behouden, er komt geen werk meer aan van jezelf bij kijken, dan kun je er dus maar op losleven. Dan kun je dus maar doen wat je wil, want dan kun je dan kun je lekker egoïstisch leven en je bent toch al behouden. Nee, dat denk ik niet, want dat past niet bij onze nieuwe identiteit als gelovigen. En kijk maar eens even mee, Romeinen 6, daar zegt Paulus ook nog wel wat over. Romeinen 6, vers 1 en 2. Romeinen 6, vers 1 en 2. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, omdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Je behoort een andere realiteit toe. Je hebt een nieuwe identiteit gekregen in Christus. Je bent ook iemand anders geworden. En daar heb je dan ook gewoon rekening mee te houden. En kijk dan nog eens in vers 11 tot 13. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijke lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Je hebt een andere identiteit gekregen. En dan is het ook logisch dat je daarna gaat leven. En dat je die oude identiteit laat voor wat die is. Ik kan me ook niet voorstellen dat je dat niet als gelovige, niet die drang hebt, niet die wil hebt. Ik denk ook wel dat je ergens toch wel een beetje kan twijfelen of je wel echt uit geloof leeft als je niet de wil hebt om naar Gods wil te leven. Als je niet de wil hebt om daarin te veranderen. Ja, maar dan is toch vervolgens wel weer de vraag van, ja, hebben wij de plicht om goede werken te doen? Hebben wij de plicht om goede werken te doen? Dat is echt een lastige vraag, hè? Hebben wij de plicht daartoe? Nou, juridisch gezien voor ons behoud niet. Ons behoud hebben we. Echter moreel gezien hebben we die verplichting wel. He, dat is nog wel eens wat, hè? Er gebeurt best wel veel in de wereld, zeker op financieel vlak. Wat juridisch gezien wel mag, hè? Dat je dingen op een bepaalde manier aan een ander mag verkopen, of met bepaalde bankproducten. Juridisch gezien heeft men dan wel juist gehandeld, maar moreel gezien is het zo verschrikkelijk laakbaar, hè? Ja, dan zijn die dingen die mensen doen nog erger dan dat ik bij wijze van spreken een keer door rood rij. Maar ja, dat mag juridisch niet, maar er zijn ergere dingen dan dat. Kijk maar eens even mee, Romeinen 12 vers 1... Waar Paulus toch gewoon eigenlijk wel heel logisch aangeeft van ja, het is niet anders dan normaal dat je als gelovige je leven in dienst van de Heer stelt. Romeinen 12 vers 1. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Ja, op beroep van wat God gedaan heeft, is het niet meer dan redelijk dat je leeft overeenkomstig zijn wil. Dat je dat in ieder geval probeert. Dat je daar in ieder geval je toe inzet. En natuurlijk, wat we net ook hebben gelezen, je mag je ook gesterkt weten door de kracht van de Heilige Geest. En je mag ook weten dat iedere keer dat je weer de fout ingaat, dat je opnieuw mag beginnen bij God. Want die zonden die je hebt gedaan, die zijn vergeven in Jezus Christus. Die zijn eens en voor altijd vergeven op het moment dat Jezus Christus stierf aan het kruis. En als gelovige mag je in die vergeving stappen op het moment dat je tot geloof komt. Een vergeving die zich uitstrekt, vanaf dat kruis, naar het verleden, maar ook helemaal naar het heden. We leven uit de vergeving. En het bizarre is, van ja, je hebt al vergeving ontvangen voor de zonde die je gedaan hebt. Maar is het dan een reden om toch te gaan zondigen? Nee, we hebben net gezien van niet. Absoluut niet. Dat past niet bij de identiteit van de gelovigen. En als het goed is, is dat ons doel ook niet. Goed, we mogen dus goede werken doen. En het is ergens toch ook alweer een beetje onze morele plicht. En als het goed is, wil je het ook. Als het goed is, wil je God ook dienen. Als het goed is, wil je hem ook lief hebben. Als het goed is, wil je ook over hem en anderen vertellen. Wat is uiteindelijk het doel ervan, van die goede werken? Dat is denk ik ook nog wel een laatste vraag die we ons kunnen stellen. Nou, dan gaan we naar Filippenzen 2. Vers 14 tot 16. Filippenzen 2, vers 14 tot 16. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Ja, best wel een lastig vers. Volgens mijn vrouw loop ik altijd wel te mopperen als dingen niet lukken. Maar met koken, dan ik ben een beetje onhandig en ik sloop ook alles. En dan valt er weer een lepel met eten op de grond. Ja, dan loop ik op zijn zachtst gezegd te morren. Hè? Meningsverschillen. Ja, ik moet ook zeggen, ik hou er nog wel eens van om de boel op scherp te zetten. Conflictmodel. Ja. Het is niet altijd handig. Nou ja, alhoewel je soms ook best wel eens uit mag spreken. Dat zien we Paulus ook wel doen. Maar het is maar net de manier waarop je doet. Doe je dat vanuit liefde voor de ander? Of doe je het om je eigen gelijk te halen? Nou, daar zit toch wel een verschil in. Of is het pseudo-liefde voor een ander? Dat kun je ook wel eens hebben. Ja, maar ik doe het vanuit liefde voor jou. En dan voel je soms ook zo'n ondertoon voor je denkt van ja, maar ondertussen kwets je me enorm. Maar goed, het ging dus om de vraag hier, en daar gaan we verder over lezen, van ja, wat is nou het doel van die goede werken? Nou, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, hè, dat is het einddoel, kinderen van God smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichte in de wereld. Uiteindelijk komt het erop neer dat wij vanuit het geloof goede werken doen, ook onze houding veranderen en dat we in die houding een getuigenis mogen geven van Gods genade aan ons gegeven. Dus dat shinen in de hemel, hè, of dat shinen van God, dat is niet alleen straks later in de hemel. Maar God geeft ons nu ook de kracht, ook door zijn geest, om dat shinen nu al in zekere mate te doen. En dat valt niet altijd mee. Maar, wat ik zei ook van, ja, het is een groeiproces. Je mag daarin groeien. Leg daarin niet gelijk de lat te hoog voor jezelf. Maar gun jezelf ook de tijd om daarin te groeien. Want God gunt ons zeker die tijd. Nu dan een beetje de conclusie wat betreft onze bestemming. Ondanks dat de hemel onze bestemming is, ja, hebben wij als ambassadeurs van Christus hier op aarde absoluut de verantwoordelijkheid gekregen om Gods liefde uit te dragen. Om dat te doen door goede werken en iets te laten zien van Gods liefde voor deze wereld, Gods liefde voor de mensheid. En dat doen we allemaal natuurlijk wel vanuit de wetenschap, dat Gods koninkrijk nu nog in de hemel is, maar dat er zich eens zal openbaren als Jezus Christus weerkomt hier op aarde. Maar in die tussentijd, hè, tot die tijd, of tot de tijd dat wij komen te overlijden en we met de Heer verenigd worden, mogen wij ambassadeurs van Christus zijn en mogen we zijn liefde verkondigen. Nou, dan wil ik nog afsluiten met één vers. Dan gaan we naar Filippenzen 1, vers 6. Dat sluit mooi aan bij het laatste wat ik zei. Filippenzen 1, vers 6. Daar spreekt Paulus zijn vertrouwen uit aan de Filippenzen. En het is ook goed, we mogen ook vertrouwen hebben in dat, hoe God in ons werkt, maar ook vertrouwen erin mogen hebben van, ja, in anderen, in onze medegelovigen. Vertrouwen is denk ik een belangrijk gegeven. Zoals sommigen van jullie weten, werk ik met criminele jongeren. En als je iemand niet vertrouwt, dan is het een crimineel. Maar wat ik juist probeer te doen in het werk, is om hen te vertrouwen en om hen vertrouwen te geven. En het aardige is, het werkt soms. Ja, soms beschamen ze je vertrouwen, maar je probeert ze het vertrouwen terug te geven. Want ze hebben zelf ook vaak geen vertrouwen in zichzelf, maar de samenleving heeft geen vertrouwen in hen. Nou, dat is ook zoiets. Hoe stap je uit dat egocentrisme, hoe stap je uit je egoïsme? Ja, dus door te proberen ook de ander te vertrouwen. En zelf natuurlijk ook te vertrouwen op God. Ik vertrouw erop, zegt Paulus hier, dat hij die nu een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Ja, en dat mogen we ook weten, dat God in ons doorgaat. Ook als we van hier gaan, dan gaan we volgende week weer de week in. En wat ons leven ook brengt, soms een mooie dingen, soms een tegenslagen. God wil met ons verder, God gaat met ons verder. En dan is het aan ons van, ja, hoe gaan wij die reis met hem aan? Vanuit de liefde, vanuit de genade die hij ons heeft gegeven. Nou, en dat is waar we zelf een antwoord op mogen vinden. Tot zover.